Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van ons Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Apostel Jacobus die schrijft in zijn eerste brief, of het eerste hoofdstuk van zijn brief in het 17e vers: elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. Van deze grote God willen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 43, daarvan het derde en ook het vierde vers. Psalm 43, daarvan het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid. En ook het vierde vers, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, daarvan vers 3 en vers 4. Wat is dat goed om met elkaar te zingen, om op te gaan naar de altaren van God. De altaren van God is de plaats waar de verzoening ook heeft plaatsgevonden en waar de verzoening ook plaatsvindt. En dat hebben we ook nodig als we kijken naar ons eigen leven en nu ook de spiegel van de wet krijgen voorgehouden. En daarom willen we ook lezen uit Exodus 20, de wet uit Exodus 20 en een samenvatting daarvan uit Matteüs 22. En we zingen als ons amen uit Psalm 42, daarvan het vijfde vers. Psalm 42, vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die staags overdag, maar ook in de nacht zijn gunst gebied. Psalm 42, daarvan het vijfde vers, is ons amen op de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Er staat er een heel mooi woordje. Maar God doet barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. En u zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dat is zinloos of onderdacht, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de fariseer kwam bij de Heer Jezus en die vroeg aan hem: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We verootmoedigen ons voor de Heer. We bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, grote en almachtige God en tegelijkertijd een liefdevolle Vader in de hemel. Op deze zondagmorgen mogen wij voor uw heilig aangezicht verschijnen, om u de lof en de eer toe te brengen die u toekomt, om u te loven en te prijzen om wie u bent, als God de Vader, als God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat wij op deze zondagmorgen hier bij elkaar zijn om u de eer te brengen, omdat u het waard bent, omdat u ons heeft gemaakt, omdat u ons heeft bevrijd, omdat u ons heeft verzegeld. En Heer, wij bidden u dat wij dat van u mogen ontvangen ook deze morgen. Dat we dat geloven in u, dat dat wordt versterkt. Dat we uw liefde mogen proeven en smaken in ons leven door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want Heer, dat hebben wij niet verdiend. Het is enkel en alleen genade dat wij hier mogen zijn op deze zondagmorgen, om u de eer te brengen. Want Heer, als we naar onszelf kijken, en we krijgen de spiegel voorgehouden, die hebben we net ook voorgehouden gekregen, Heer, dan moeten we erkennen, en we erkennen ten opzichte van u dat we schuldig zijn, dat we hebben gezondigd, dat wij onszelf belangrijker vonden dan u. Heer, dat de liefde die u ons geeft, dat we die niet op een volkomen manier hebben beantwoord, naar u toe en naar onze naasten toe. En wij belijden het, Heer, dat wij hebben gezondigd, dat wij schuldig staan. En wij vragen u, wilt u het genadig wegnemen uit ons leven? Al onze schuld, al onze zonden, zodat wij weer rein staan ten opzichte van u. Heer, wij vragen u of u zo alles wilt wegnemen. En dat u op de plaats waar de verzoening plaatsvindt, bij uw altaren, bij het kruis, bij de Heer Jezus Christus, dat wij met vreugde weer bij u mogen komen. Omdat we heilig zijn, apart gezet zijn door u, geheiligd in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, wij vragen u dat we op deze zondagmorgen daarbij bepaald worden. En dat wij uw kracht en uw liefde mogen ervaren in deze dienst. En dat wij sterkte en steun mogen ontvangen van u, de God die leeft en regeert van nu aan tot in eeuwigheid. Wij bidden u om uw nabijheid voor een ieder van ons. Heer, u kent ons. U weet van ons af in de situatie waarin we zitten. Of we nu met blijdschap opgekomen zijn, met vreugde in ons hart, omdat het goed gaat in ons leven, omdat we u nodig hebben, omdat we bezig zijn met u en die verdieping ook zoeken in het geloof. Heer, wij bidden u, zegen ons en verbind uw zegen hieraan. En Heer, misschien zitten we hier ook wel dat we moeten, dat we er eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Dat we ons hart gesloten houden voor u. En Heer, dat bidden wij u, dat u met uw Heilige Geest komt, onze harten openbreekt en ons hart ook openzet voor u, zodat u in ons leven ingang vindt. En wij met u verder kunnen leven vanaf vandaag tot in eeuwigheid. Heer, zo vragen wij u om alles wat nodig is voor een ieder van ons in deze dienst. Dat wij leven tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Dat u met uw Heilige Geest in ons midden bent. En dat u met uw Heilige Geest onze harten aanraakt, van een ieder van ons persoonlijk. En dat wij uw woord mogen ontvangen. Heer, wij vragen u, weer de boze van ons. Die duivel die iedere keer weer probeert onze gedachten gevangen te nemen en weg te leiden van uw woord. Heer, wij vragen u dat er voor hem geen plek is deze morgen. En dat u met uw Heilige Geest dit kerkgebouw onze levens vervult. Maar ook als we thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Dat u in onze kamers aanwezig bent. Dat u in onze kamers onze harten opent. En wij de gemeenschap met elkaar en met u mogen ervaren. Heer, schenk ons zo een gezegende dienst, in afhankelijkheid van u, de levende God, als uw woord opengaat, dat u er zelf in meekomt. Wij vragen en bidden daarom. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. De schriftlezing van morgen is uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Efeze 1, daarvan vers 1 tot en met vers 14. Efeze 1, vanaf vers 1. Het gaat hier over een lofzang op het welbehagen van God die er is in de Heer Jezus Christus. Er is ook een hele lange zin in het Grieks. En in het Nederlands, in de Zinnenstatenvertaling, is het gelukkig opgesplitst in een aantal zinnetjes. Anders was het wel heel complex geworden vanmorgen. Maar we proberen toch het te lezen zoals het er staat. En ook de liefde van God te mogen zien. Efeze 1, vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing. We lezen nog de tekst uit Efeze 1, daarvan vers 3 en vers 4. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Als thema heb ik boven de preek geschreven een lofprijzing voor de Heere. Een lofprijzing voor de Heere. Namens de kerkraad mag ik u en jou het volgende bekendmaken. De afkondigingen, de najaarsmarkt heeft 6.000 euro opgebracht, een prachtig bedrag om dat ook zo te mogen noemen. En we willen u vragen om te denken aan dat er vacatures voor 3 pastorale ouderlingen en ook een kerkrentmeester is. En de nood is hoog en laat ieder zijn verantwoordelijkheid daarin nemen. En u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven in 3 rondgangen. De eerste collecte is voor de diakonie, het plaatselijke diakonale werk wat hier plaatsvindt. De tweede instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. En we willen daarna gaan zingen uit Weerklank Psalm 86, daarvan vers 4 en vers 5. Weerklank Psalm 86, vers 4. Leer mij naar uw wil te handelen, laat mij in uw waarheid wandelen. En ook het 5e vers. Gij zijt groot en zeer verheven, gij doet wonderen aan ons leven. Weerklank Psalm 86, daarvan vers 4 en vers 5. Als we samen op de preek zingen, we straks uit Psalm 33, daarvan vers 6 en vers 10. Ons samen op de preek is straks Psalm 33, daarvan vers 6 en vers 10. Gemeente van de Heere, kun je blij zijn? Altijd. Kun je altijd blij zijn? Ook als het tegenzit in je leven. Ja, als je een onvoldoende hebt gehaald, kun je dan blij zijn? Hè? Net op school geweest, aan de eerste cijfer wat je terugkrijgt, een onvoldoende. Ben je dan blij? Of als je gevallen bent met de fiets en je hebt heel veel pijn. Of ziekenhuis in, ziekenhuis uit, dagelijks de pijn ervaart in je huwelijk. Kun je altijd blij zijn? En de vraag die we vanmorgen stellen is of wij op ieder moment van de dag altijd God de lof kunnen brengen. Hem altijd kunnen lofprijzen. Want dat is waar de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze op inzet. De lof aan de Heere God zingen. Heel hoog zet apostel Paulus in. Kunnen wij dat altijd? En die woorden uit Psalm 42 vers 5, die we met elkaar net gezongen hebben. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Kunnen wij, als het tegenzit in ons leven, ook de Heere de lof brengen die hem toekomt? Kijk, dat is de vraag die ik oproep, maar de apostel Paulus zit helemaal niet zo met die vraag. De apostel Paulus die prijst de Heere. Hij maakt God groot. Hij zit helemaal niet met de vraag of hij God de lof zal toezingen. En de apostel Paulus, hij, op het moment dat hij deze brief schrijft en hij die lofprijzing schrijft, die hier in Efeze 1 staat, dan zit hij in de gevangenis. En welke gevangenis dat is geweest, dat maakt voor de uitleg van de brief verder niet zo heel veel uit. Maar hij heeft 2 keer in de gevangenis gezeten, in Caesarea en 1 keer in Rome. Maar waar hij deze brief geschreven heeft, dat doet verder niet zoveel toe. Maar als je in de gevangenis zit, en dat weten de kinderen misschien ook al van de verhalen, als je in de gevangenis zit, dan ben je niet zo heel blij. Dan zit je ook wel opgesloten op een gegeven moment, kun je nergens heen. Nou, dat was in onze tijd is dat zo, maar in de tijd van de apostel Paulus was dat in die zin misschien nog wel erger. Als je in de gevangenis zat, dan kreeg je geen eten van de gevangenisdirectie. Dan moest je gewoon afwachten tot er iemand eten kwam brengen. Nou, in die situatie zit apostel Paulus, dat hij daar zit in die gevangenis en hij is volledig afhankelijk van anderen die hem eten komen brengen. En als je dan ook nog in de gevangenis zit, dan zou dat heel deprimerend op je leven kunnen werken. Een negatieve uitwerking hebben op je gevoelsleven. Misschien zou je depressief van worden in de gevangenis. En in deze situatie schrijft de apostel Paulus de brief aan de gemeente van Efeze. En wat begint hij mee? Hij begint met een lofprijzing. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Gezegend bent u God. Paulus, hoe kun je dat nu doen? Het leven van Paulus zelf geeft er geen aanleiding toe in de gevangenis, in de duisternis. Nou, dan zullen er wel hele positieve factoren zijn in de gemeente van Efeze om dat te kunnen doen. Maar ook dat is helemaal niet het geval. Ook in de gemeente van Efeze, daar zijn verschillende zorgen. De christenen, die waren in een minderheid. Ze werden onderdrukt. En zeker als ze dan ook probeerden om de Heere God te lof toe te zingen, of te prijzen, of te zeggen, of te getuigen wie hij was, dan werden ze tegengewerkt. Want er moest maar 1 God die de lof moest krijgen. Dat was Diana. Groot is Diana der Efeziër, zo schrijft Lucas in Handelingen. Dus het is ook daarin, afgodendienst in Efeze. En ook in de levensstijl van de mensen schoot veel tekort. In hoofdstuk 5 wordt bijvoorbeeld gesproken over de hang naar geld. Of We lezen van alcoholproblemen. We lezen van spanningen in de gezinnen. Het is ook in de doelgroep waar de apostel Paulus die brief naartoe zendt, is niet direct een reden om de Heere God lof te prijzen. En als ik zo'n brief zou moeten schrijven en ik zou in een situatie zitten zoals apostel Paulus zat, en ik zou naar zo'n gemeente een brief moeten schrijven, dan zou ik in ieder geval beginnen met in eerste instantie een klaagzang. We zouden een brief verwachten met de vinger op de zere plek. Laten we eerst maar eens de vinger op de zere plek leggen en te zeggen van dit gaat er niet goed en dat gaat er fout en dit deugt ook niet. De vinger op de zere plek. Door te zeggen dit gaat er fout. Maar precies het tegenovergestelde is hier het geval. De apostel Paulus begint met een lofzang. Een lofzang op het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Dat is voor de apostel Paulus de reden om te beginnen met een lofprijzing. Het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Maar voordat we dat verder willen gaan uitwerken, wat die lofprijzing dan precies is en hoe dat dan precies in zijn werk gaat, wil ik nog twee opmerkingen vooraf maken. Want die brief die wordt geschreven aan de heiligen en de gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Hij staat in hoofdstuk 1 vers 1. Dus die brief die is geschreven aan de heiligen en de gelovigen. Wie zijn daarmee, of wie worden daarmee bedoeld? En als dat zo er staat, dan geldt dan die brief ook nog wel voor ons. Is dat nou iets voor die mensen van toen? Of geldt dat ook nog voor ons? Nou, over het algemeen kunnen we zeggen dat de heiligen, dat zijn de Joodse volgelingen van de Heer Jezus Christus. En mensen die op grond van de verkiezing van de Heere God door voor Abraham, Isaac en Jacob, die geheiligd zijn in het volk van Israël, apart gezet zijn. Ik zal er straks nog wat over vertellen aan de hand van Deuteronomium 7. Ze zijn speciaal bestemd voor de Heere God. De heiligen, apart gezet voor de Heere God. En in hoofdstuk 2 wordt dat veel verder uitgewerkt, hoofdstuk 2 vanaf vers 11, waarin Jood en Heiden één zijn in Christus. Dus dat zijn de heiligen, de Joden, apart gezet door de Heere God. En de tweede groep, dat zijn de gelovigen in Christus Jezus. Dat zijn de mensen die in de Heer Jezus Christus zijn gaan geloven. Een plaats, of dat zijn de gelovigen die behoren tot de gemeente van de Heer Jezus Christus. Heiligen, Jood, heiligen, gelovigen. En is het de wil van God dat deze twee groepen samen ook één zijn in de Heer Jezus Christus? De mensen die in de Heer Jezus Christus zijn gaan geloven vanuit heidenen. En de gelovigen behoren tot de gemeente van de Heer Jezus Christus. En ze vormen één gemeenschap, de gemeente van de Heer Jezus Christus, de Messias. Jood en heidengelovigen, één door de wil van God. En dat geldt voor de gemeente van Efeze, dat staat hier, de heiligen en de gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Dat zijn de mensen in Efeze, maar die brief die de apostel Paulus geschreven heeft, die is niet alleen in Efeze gebleven, die is ook uit daarna rondgegaan naar de andere gemeentes in de omgeving. Dus die geldt niet alleen voor Efeze, maar die is dus breder voor de gelovigen die in de Heer Jezus Christus zijn. Die één zijn door de wil van God. Nou, dat geldt toen, maar als je één bent door de wil van God, dan geldt dat ook nu in 2019 nog. En dus dat betekent dat die brief en die opdracht die gegeven is, geldt voor Efeze toen, voor de omgeving toen, maar ook voor ons als heidenen in 2019. De gelovigen in Christus Jezus die in Noordwijk zijn. De heiligen en de gelovigen die door de wil van God hem de lof willen zingen. Dat is de eerste opmerking. En de tweede opmerking die ik wil maken is dat de lofprijzing aan God na de groet tot de gemeente komt. Eerst klinkt in vers 2, genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Hoor jij die woorden wel eens? Hoor je die woorden wel eens, zondags, in de kerk? Misschien heb je ze vanmorgen nog gehoord, hè, voordat de dienst, of toen de dienst begon was. Groet, heb je die ook mogen geven in het midden van de gemeente. Genade, zij u en vrede. De groet die van de Heer Jezus komt. En dan is de vraag, wat is dan genade? Weet je wat genade is? Misschien zitten er wel hele sterke jongens in de kerk. Zitten er sterke jongens in de kerk? Die, als ze vechten, ook kunnen gaan winnen. Hè? Dus dat ze dan winnen, ze, dan hebben ze gevochten en dan winnen ze. En dan zitten ze bovenop en dan drukken ze degene zeg maar, die ze overwonnen hebben, die drukken ze helemaal op de grond. En met de handen achterover. En ik weet niet of ze zo gemeen zijn hier in Noordwijk, maar dan doen ze de spierballen, of de armen doen ze, of de benen doen ze dan op de spierballen. En dan gaan ze spierballen rijgen. En dan zeggen ze van, ik ga pas stoppen als je genade zegt. Nou, en als je onderop ligt, dan kun je gewoon echt niks anders dan uiteindelijk genade zeggen. Nou, en, als je dan genade zegt, dan stopt ze. Nou, zo, dat is genade, van je hebt het totaal niet verdiend, maar je krijgt het van die ander. Je kunt niets anders dan jezelf toevertrouwen aan die ander. Nou, genade wil zeggen dat je het leven van de Heere God krijgt. Zonder dat je dat verdient. Je ligt onder. Dat je niets anders kunt dan jezelf toevertrouwen aan de Heere God zelf. En als je dat doet, hij beschaamt nooit. Want genade geeft Gods liefdevol handelen weer met ons als mensen. Het is God die liefdevol omziet naar mensen. En door de wil van God mag Paulus dat opnieuw bekendmaken aan de heiligen en de gelovigen. En daarmee ook aan ons vanmorgen. Genade. En de vrede van God mag de apostel Paulus ook aan de gemeente toezeggen. De vrede, de shalom van de Heere, zoals ook in die hoge priesterlijke zegen naar voren komt, die geldt dus ook voor alle mensen, voor alle gelovigen die in de Heer Jezus Christus zijn. De Messiaanse zegen uit nummer 6. De Heere geven u genade, de Heere geven u vrede. Waarom? Omdat de Heere God dat zelf doet en daar zelf ook mee begint. Omdat dat de wil van God is. Daarom ontvangen Jood en heiden gelovigen de groet en de zegen van God de Vader en van God de Zoon. En hoewel dan de Heilige Geest in de eerste versen, de eerste twee versen van dit hoofdstuk niet direct wordt genoemd, maar mogen we er wel zeker van zijn dat we de groet en de zegen van de drie-enige God ontvangen. En dat blijkt ook heel duidelijk uit het vervolg van dit gedeelte, uit vers 13 en vers 14. Ik laat dit vers verder wat rusten, omdat het eigenlijk wel een heel apart thema is en ook een eigen preek verdient. Daar staat er van, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Daar zien we dus ook van dat de Heilige Geest er ook dus meegaat in de zegen en in de groet. Maar dat zijn opmerkingen vooraf. Dan wil ik even kijken naar de lofprijzing in zijn totaliteit. Vanaf vers 3 tot en met 14, zei ik net ook voordat de schriftlezing begon, is dat één lofzang op Gods welbehagen in Christus. Eén lange zin. De woorden die buitelen over elkaar heen. En in die ene lange zin worden de grote daden van God bezongen. Lof zij de God van Israël. Lof zij de God van Israël die verkiest. Zo staat er in vers 4. En lof zij de God van Israël die verlossing zendt. Zo zegt vers 7. En lof zij de God die de verzegeling geeft. Vers 13. Kijk, in onze versen worden de Vader en de Zoon en de Heilige Geest genoemd als de personen die zegeningen geven. Ik zal het nog één keer proberen duidelijk te maken, op een iets andere manier. Nog een keer hetzelfde te zeggen. Er wordt in ons gedeelte gesproken over de verkiezende liefde van God de Vader. In vers 4 tot en met vers 6. En daarna over het verlossende werk van de Zoon. In vers 7 tot en met 10. En dan in vers 11 tot en met 14 over het verzegelende werk van de Heilige Geest. Kijk, zien we dat hier in dit gedeelte, deze lange zin, een lofprijzing op de drie-enige God naar voren komt en mag klinken. Tot lof van zijn heerlijkheid. We komen het 3 keer tegen in dit gedeelte. In vers 6. Dat lof van zijn heerlijkheid, van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En dan vers 12. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. En dan in vers 14. Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Kijk, de heiligen en de gelovigen in Christus zingen God de lof toe. Ze zegenen hem. Dat brengt ons tekstvers met zich mee. En denk van, toen ik dat voor de eerste keer lag, denk ik, kan dat eigenlijk wel? Hè? Kunnen wij God zegenen? Daar staat er, hè? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Kunnen wij God zegenen? Zegenen, als je dat letterlijk vertaalt vanuit het Grieks, dan staat daar goed spreken. Je spreekt goed van God door God te loven en te prijzen. En dat is denk ik ook het doel van ons leven. Het doel van ons leven, van en ieder van ons persoonlijk, is namelijk goed te spreken van God en van zijn Zoon en van de Heilige Geest. Goed te spreken over God. En wat is dat? Dat is een aanbidding neervallen voor hem. En het tegen hem zeggen, lieve God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En in die liefde komen wij tot onze bestemming. De liefde die wij van God hebben ontvangen en weer teruggeven aan hem, dat is ons doel van ons leven. En daarmee heeft ons leven daadwerkelijk zin. Omdat wij verbonden zijn met die hemelse Vader. Hem liefhebben. Dat is de kracht van ons leven. De zin van ons leven. En kun je dat ook meezeggen met dat lied wat soms ook wel klinkt. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. En ons tekstvers die voegt daar nog wat aan toe. Ik loof en ik prijs God, ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Laten we het hele vers nog eens lezen uit Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Kijk, de zegen die wij ontvangen, die komt van God de Vader, van de Heer Jezus, in de hemel. En die zegen die wij ontvangen, de liefde die wij ontvangen, die mogen wij teruggeven aan God. En dat is met elkaar verbonden. En we kunnen de liefde teruggeven alleen als wij dat eerst van God hebben ontvangen. Wij kunnen God alleen zegenen, we kunnen alleen van hem goed spreken, als we de zegen van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. Want hij is het die de hemel verlaten heeft om in deze wereld alles wat de bedoeling van God mist te brengen tot zijn bestemming. Om in deze wereld de vloek op de zonde voor een ieder van ons te dragen. Dat is het werk van de Heer Jezus Christus. En voor onze schuld te betalen. En daarom kwam hij voor ons terecht aan het kruis. Is hij voor ons begraven in het graf. Maar is hij ook opgestaan op de paasmorgen. En daarom heeft hij de weg naar de Vader weer geopend. Zodat wij hem kunnen aanbidden. Zodat wij hem de lof kunnen brengen. Voor al zijn weg en werk. Want welke zegeningen heeft u zo al in uw leven. Kijk, er is een volheid van zegen. En welke zegeningen tellen we als we ervan spreken of zingen? Tel uw zegeningen, tel ze allen, tel ze één voor één. Welke zegeningen telt u dan? We mogen als een zegen ervaren als we te midden van een kring zijn van wie we houden, onze geliefden. Als we de vele jaren samen zijn, een zegen. Of als we een diploma hebben gehaald, een zegen. De geboorte van onze kinderen, een zegen. Vele zegeningen kunnen we noemen. Maar dan Paulus. Helemaal alleen in de gevangenis. Dingen gedaan in zijn leven die absoluut niet door de beugel kunnen. Hij heeft God verloochend. Hij heeft volgelingen van Jezus vervolgd. En toch spreekt hij de zegen uit aan God de Vader. Spreekt hij goed van God. Waarom? Ik zou het hem graag willen vragen aan apostel Paulus. Paulus, waarom spreekt u zo goed over God? En apostel Paulus zegt dan in vers 5 dat er een volheid van zegen is. De aanneming tot kinderen. Paulus is de Heer dankbaar dat hij mensen die weggelopen zijn bij de Heer Jezus vandaan, bij de Heer God zelf vandaan, dat die bij hem terug mogen komen als een kind. Aangenomen tot kinderen. Zegen van God. En in vers 7 horen we van die tweede zegen. Hij spreekt over de vergeving van de misdaden. Gelovigen zijn vrij van de slavernij aan de zonde. Ze staan niet meer onder de macht van de Satan, vrijgekocht door God. Een gemeente, dat is niet vanzelf gegaan. Dat heeft de Heer Jezus Christus zijn kostbaar bloed gekost aan het kruis. Waarom? Om u, om jou, om mij te verlossen. Kostbaar bloed. In de vergeving wordt hier gesproken over een vrijspraak van schuld. Toch wil ik daar even bij stilstaan. Dat als ik vanmorgen zeg van iedereen hier in de kerk, die is zondig. Iedereen heeft er wel eens een zonde gedaan. Als ik zou vragen van wie niet, dan zal niemand zijn vinger opsteken. Niet alleen om misschien niet alleen uit schaamte, maar voor omdat ik denk van dat zijn we niet gewend. Maar als ik zou vragen, heeft hier iemand gezondigd, niet gezondigd, dan is er niemand die dat kan zeggen. Ik ook niet. Iedereen hier heeft gezondigd. Kijk, en we accepteren dat. We hebben gezondigd en verwachten zeg maar de verlossing van de Heer Jezus Christus op mijn zonde. Dat verwachten we dat de Heer God dat ook wel wil vergeven. Zonde. Maar in vers 3, daar wordt gesproken over schuld. Als ik dan zeg, wij staan hier allemaal schuldig ten opzichte van God. Want wij zelf hebben die goede relatie die er is tussen God en de mensen, die hebben wij verbroken. En daarom staan wij schuldig ten opzichte van God. U ook. En dan niet zomaar een klein beetje, nee, je hebt een torenhoge schuld. Omdat je hebt gezondigd tegen de levende God. We horen het niet graag. Maar de tweede zegen van morgen is dat wij vergeving van die schuld kunnen ontvangen van God door Christus Jezus. Want zijn vergeven is royaal. Hij handelt naar de rijkdom van zijn genade aan allen die met hem verbonden zijn. En gemeente, dat is niet één keer. Gelukkig niet. In het Grieks staat daar een constructie dat betekent dat de verlossing meer is dan die eenmalige historische gebeurtenis. Zoals eenmaal de verlossing aan het kruis heeft plaatsgevonden. Hier in dit gedeelte gaat het verder. De verlossing en de vergeving mogen wij elke dag in ons leven merken. Merkt u dat? Geloof jij iets van die dagelijkse vergeving van je zonden? Dat de schuld die je hebt ten opzichte van God dagelijks wordt kwijtgescholden. Dat is een rijke zegen. En ik gun het u zo. Vergeving van de schuld. Dagelijks de zegen van de vergeving van de schuld. Want de genade van God is zeer overvloedig. Die genade van God die blijft maar stromen. Als we door het geloof met hem verbonden zijn, dan proeven we iets van die rijke zegeningen in hem. Want waar komt die zegeningen vandaan? Al die zegeningen die hebben hun oorsprong in de hemel. Ze liggen vast in Christus. En die zegeningen die komen bij God vandaan, daar waar Jezus Christus is in de hemel. En die zegeningen van God, tel ze één voor één, ontvangt u van hem. De gemeente, u mag ervan genieten van die omgang met die levende God. Met die levende Christus. Hoe ik dat doe? Hem, in al zijn liefde die hij geeft, ook mijn liefde waardig schatten. Hem al mijn liefde waardig schatten. In het geloof. Want de ware God, die onze blijde aanbidding verdient en ook moet ontvangen, is de Vader van onze Heer Jezus Christus. De Messias. Hij is het centrum van mijn geloofsleven. Dat is wat apostel Paulus ook schrijft. In al die 11 versen, vers 3 tot en met 14, komt iedere keer naar voren dat geen de Heer Jezus Christus doet voor mensen. Wat God gedaan heeft in Christus Jezus, de Messias. Het is wel goed om dat te ontdekken. Maar het gaat erom dat wij verbonden zijn met Christus. Kijk, en in onze individuele maatschappij, dan willen we graag dat Christus in mijn leven komt. Dat is wat we graag zouden willen, van dat Jezus kom in mijn leven. En dat de Heer Jezus in ons komt wonen en dat hij ons beschermt en bewaart. Hij moet in mij komen wonen. Maar de apostel Paulus die schrijft hier iets veel moois, iets veel fundamentelers. Niet dat Christus in ons komt wonen, maar andersom. Dat wij in Christus geborgen zijn. Wij zijn in Christus opgenomen, in hem. De Heer Jezus neemt je op in zijn leven. Je krijgt als het ware de bescherming van de Heer Jezus om je heen. Ik kan het wel met een voorbeeld gebruiken. Ik weet niet jullie veel ver moeten fietsen. Ik heb vergeten te vragen in de consistorie vanmorgen of de kinderen ver moeten fietsen als ze naar school gaan, naar de middelbare school bijvoorbeeld. Ik moest altijd een eindje fietsen toen ik naar de middelbare school ging. En dan regent het ook wel eens. Op de Veluwe regent het wel eens. En dan kon ik twee dingen doen. Dan had ik mijn regenpak had ik dan bij me. En dan liet ik die lekker in mijn rugzak zitten of in mijn tas zitten. En dan fiets ik naar huis toe. En dan kwam ik thuis en zegt mijn moeder tegen me van, had je je regenpak niet bij je? Ik zeg, ja natuurlijk wel. Zeg maar, ik had hem in mijn tas zitten. Zegt hij, dom hoor, hè? Zegt hij dan tegen mij. En ze had nog 100% gelijk ook. Ze zei het wel. Kijk, als ik die regenpak gewoon aan had gedaan, dan had ik de bescherming gehad tegen de regen. En was ik niet zo nat geworden als toen ik hem niet aan had. En dus zo is het, hè, van dat ik mijn regenpak, die kan ik dan onder mijn jas stoppen, hè. En dan neem ik hem mee, word ik nog steeds kletsnat. Of ik pak hem uit en ik doe hem aan. En zo word ik opgenomen in die regenjas en bied ik de bescherming, krijg ik de bescherming van de regenjas. En zo is het ook met de Heer Jezus Christus. Als je de Heer Jezus Christus, als je in hem opgenomen wordt, dan krijg je deel aan alles wat voor de Heer Jezus Christus ook is bedoeld. En dat is wat de apostel duidelijk maakt in deze brief. We worden opgenomen in de Heer Jezus Christus. Hij die vanaf het allereerste begin met God de Vader verbonden is. En hij heeft ons gezegend in hem, want hij zegent zijn zoon vanaf het allereerste moment en we zijn in hem opgenomen. De zegen in hem. En omdat wij in hem opgenomen zijn, worden wij gezegend. Vers 3. En dat geldt ook voor de verkiezing. Hij koos ons in hem, omdat hij gekozen heeft voor zijn zoon en wij in zijn zoon zijn opgenomen. Zo heeft de Heere God ook gekozen voor ons. In hem. Vers 4. En ook, God had een plan met de Heer Jezus Christus in zijn leven. Gods plan met ons in ons leven is in de Heer Jezus Christus ook daadwerkelijk zeker. Want hij heeft ons voorbestemd in hem. Vers 5. En hij schonk ons genade in hem. En we mogen delen in Gods genade voor Christus, zo zegt vers 6. En omdat wij in hem zijn opgenomen, heeft hij ons verlost. En hij heeft zijn voornemen in hem bekendgemaakt, vers 9. Met als doel om alles in hem bijeen te brengen, vers 10. En dus dan zien we hoe belangrijk het is om in hem opgenomen te zijn. Want als we in hem opgenomen zijn, dan hebben we deel aan alles wat hier geschreven wordt. Omdat we onze hoop op hem gevestigd hebben en in hem gemerkt zijn met het zegel van de geest als zekerheid van wat er komen gaat. Vers 13 en vers 14. Kijk, alle zegeningen die ontvangen wij omdat wij opgenomen zijn in de Heer Jezus Christus. En alles wat God de Vader heeft gedaan in de Heer Jezus Christus, dat heeft hij voor ons gedaan. Omdat we in hem zijn opgenomen. gemeente, dan willen we toch niets liever dan goed spreken van Hem, de levende God. Hem zegenen. Kijk, hè, dat in Hem zijn. Het verbonden zijn met de Heer Jezus Christus. Hij die ons heeft opgenomen in Hem, dat heeft een reden. En de apostel Paulus schrijft dat in vers 5 en vers 6. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En gemeente, dat doet mij denken aan kerst. Heer God heeft de wereld lief. Hij zendt zijn zoon opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En die oproep om te geloven. Om tot zijn kinderen aangenomen te worden. Die kunnen we vandaag toch niet naast ons neerleggen. En die oproep die je nu krijgt van God om in hem te geloven. Dan kun je toch niet zeggen van je leg me neer naast me in de bank. Dat gaat toch niet. Heer God wil een antwoord. Een antwoord van ons in geloof. Ik wil opgenomen worden in u, Heer Jezus Christus. Want in hem, door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. En dat welbehagen, daar zingen de engelen van, met de geboorte van de Heer Jezus Christus. Vrede op aarde, in mensen een welbehagen, in u en in jou. Want het is Gods wil dat mensen gered worden. Het is Gods wil dat wij met een gelovig antwoord komen vandaag, dat wij in hem geloven. Laten we hem dan erkennen als onze Heer. Want het is overeenkomstig het welbehagen van zijn wil om voor ons een vader te zijn, de hemelse vader te zijn. Hij wil mensen opzoeken met zijn opzoekende liefde, omdat hij een welbehagen heeft in het verlossingswerk van zijn zoon. En in dat welbehagen van hem zijn wij volkomen in hem, door zijn volkomen zoon. En daarmee komt zijn liefde voor ons tot uiting. Hij heeft ons begenadigd in zijn geliefde. En hij schenkt ons genade, omdat hij een welbehagen heeft in zijn zoon. Hij zegt dat dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Gemeente, zorg ervoor dat je in hem bent. In hem geborgen bent. Dan zegt de Heere God dat ook tegen u en tegen jou. In hem geborgen. Hij heeft een welbehagen in jou. Wat je ook hebt uitgespookt in je leven. De Heer Jezus wil al je zonden vergeven. Beleid ze ten opzichte van hem. En ontvang de vergeving uit genade. Blijf dan niet in je zonde steken. Maar zing hem de lof die. Lof toe. Een loflied. Op de genade van God in de Heer Jezus Christus. Want door de genade van de Heer Jezus Christus heb je de overwinning op de zonde gekregen. Omdat hij de straf op de zonde gedragen heeft voor ons. Geloof dan in hem. Want apostel Paulus schrijft in vers 6. Dat Gods genade geprezen moet worden. Dat we in stille verwondering God danken voor het werk van de Heer Jezus Christus. En dat we komen tot de aanbidding om met hem verbonden te zijn. Dat kunnen we en dat mogen we doen. Elke dag van ons leven. Ik zou dat ook kunnen zeggen van waar hebben we het morgen over. De vakantie is alweer een paar weken voorbij. Hè, maar we kunnen dus spreken van over vrije dagen in ons leven. Hè. Dus, daar zijn we heel makkelijk over. Hè, van, we hebben een goede vakantie gehad. We hebben dit gedaan. We hebben dat gedaan. Vrije dagen. Maar waarom zou je alleen praten over vrije dagen als je een vrij leven van de Heere God zelf hebt ontvangen? En waarom zou je verhaaltjes beperken tot de vrije dagen die je zelf hebt, terwijl je een compleet vrij leven van hem hebt ontvangen? Prijs God om het werk dat hij in zijn zoon voor u en voor jou gedaan heeft. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft. En dat welbehagen, dat laat God niet los. Want de Heer Jezus Christus is de eeuwige Zoon van God. En de gelovigen die horen bij de Heer Jezus Christus. En als wij in hem zijn, dan zijn wij ook in de hemelse gewesten gezegend. Dat is de troost van de verkiezing. Omdat God van zijn zoon houdt van eeuwigheid, houdt hij ook van al zijn geadopteerde kinderen van eeuwigheid. Heeft hij ook al zijn geadopteerde kinderen een welbehagen van eeuwigheid. Want de verkiezing waarover dit gedeelte gesproken wordt, is de verkiezing in de Heer Jezus Christus. Want als wij in de Heer Jezus Christus gekozen zijn, mogen wij God de lof toezingen, omdat hij naar ons heeft omgezien. Nog voordat wij geboren werden, heeft hij ons geadopteerd in de Heer Jezus Christus. Gemeente, daar mogen we toch dankbaar voor zijn. Iedere gelovige mag Christus dankbaar zijn voor de verkiezing in de Heer Jezus. Want een andere grond voor dankbaarheid is er niet. Want dat is het welbehagen van God. Dat is de grond. De grond van zijn verkiezende liefde. En zoals ook in Deuteronomium 7 vers 8 staat. Ik zie dat de tijd bijna voorbij is, maar ik lees het, pak het er toch nog even bij. Deuteronomium 7 vers 8. Daar staat er, maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vader gezworen had in acht te nemen, heeft de Heer u met een sterke hand uitgeleid en hij heeft verlost uit het slavenhuis, uit het land, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daar gaat het om, hè? Dat is de enige reden, het welbehagen van God. Niet omdat het volk Israël zo groot was, heeft het uitgekozen. Nee, het was het kleinste. Niet omdat het zo sterk was. Nee, het werd verdrukt in Egypte. Het is het welbehagen van God waarmee hij zijn verkiezing voor zijn volk Israël heeft gehad. Nou, en als ik dat nu doortrek. Hè, er zijn heel veel misverstanden rondom dit onderwerp. Dat weet ik ook wel. Er zijn ook heel veel verschillende dingen bij. En toen ik hier in Wilnis een lezing over heb gehouden. In aanleiding van het jaar zeg maar, van Dort. Toen kwam ook die vraag naar voren. Maar hoe weet ik nu dat God van eeuwigheid een welbehagen in mij heeft? En die vraag, die kernvraag, hoe weet ik dat nu? Hoe ben ik daar nu zeker van? Hoe weet ik nu, om het andere woord te zeggen, dat ik in het boek van God geschreven sta? Gemeente, we mogen God daarom vragen. We mogen Heere God vragen. Heere grote God, ik wil zo graag een kind van u zijn, maar ik weet niet of ik in dat boek sta. Ik weet niet of ik voor eeuwig bij u hoor. Ik ben er niet zo zeker van. Zeg het tegen de Heer Jezus. Heer Jezus, ik wil zo graag bij u horen. Ik wil zo graag met u verbonden zijn. Maar ik weet niet of ik in dat grote boek van u sta. Als de Heere God, als je vraagt aan de Heere God, wilt u mij, mag ik erbij horen? Zal hij dan nee zeggen? Als je er niet zeker van bent. Ik begrijp zo, maar het is. Ik gebruik het als een voorbeeld. En ik weet dat het letterlijk ook niet zo kan. Maar ik denk dat het goed is om, als we niet helemaal zeker weten of je in die daarbij staat. Dat je Heere God vraagt, Heere God, ik weet niet of ik in dat boek sta. Dan vraagt dan aan Heere God, wilt u mij dan er met potlood in de kantlijn mee inschrijven? En als je dat vraagt aan Heere God. En je zegt van, u heeft een welbehagen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En alleen in hem zou ik er graag bijgeschreven willen zijn. Zou hij het dan niet doen? Ik weet dat het letterlijk niet zo kan, maar het gaat me wel om hoe dat met zich meebrengt. Als de Heere God vragen dat wij bij hem mogen horen, dan ben ik ervan overtuigd dat God dat gebed hoort van allen die hem bidden om zijn genade. En daarom zingen wij de lof van de heerlijkheid van de genade van hem, in welke hij ons begenadigd heeft. Niet in onszelf, maar in de geliefde. En zijn gevende liefde maakt dat wij als kinderen worden aangenomen in de Heer Jezus Christus. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Daar mogen we aan vasthouden. En zingen we de lof aan God. Amen. mogen de Heer danken voor deze dienst en voorbeden doen. Heere grote God, wat is het goed om aan het einde van deze dienst te danken voor het goede wat u geeft en te bidden om vergeving voor al het verkeerde wat er was in gedachten, woorden en werken. Heer, dat wij door de werking van uw Heilige Geest het goede overhouden tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Opdat uw naam wordt geprezen en wij goed spreken van u, de God die ons gezegend heeft, mogen wij beantwoorden met een zegen voor u en een zegen voor onze naasten. Heere, zo bidden wij u, dat wij bij u mogen horen, dat wij in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zijn opgenomen en dat wij bij u mogen horen elke dag van ons leven. Heer, ook al zijn we er zelf niet zo zeker van, dat we toch de zekerheid mogen vinden in het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Niet zozeer in ons geloof, maar in uw Zoon. Heer, wij bidden u dat we hem kennen en hem vertrouwen elke dag van ons leven. Zodat wij met u verder kunnen. En de torenhoge schuld die wij hebben opgebouwd ten opzichte van u, verzoend is door het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat u naar ons ziet door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zodat wij ook rein zijn voor u. Heer, wij vragen u dat wij zo mogen leven in deze maatschappij. In deze maatschappij die steeds minder van u wil weten, die steeds verder bij u vandaan komt te staan. Maar Heer, dat wij mogen weten dat we met u verbonden zijn. En als we in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, staan, dat we dan zeker van mogen zijn dat we staande kunnen blijven. Omdat uw Zoon de rots, het fundament van ons behoud is. En Heer, wij vragen u om uw nabijheid voor in ieder van ons. Heer, ook als we in deze periode van voorbereidingen op het winterwerk ook volop bezig zijn. Dat er ook jongeren en ouderen zijn die tot belijdenis van het geloof kunnen en willen komen. En daar ook in willen leren en in willen groeien met de belijdeniscategorisatie. Heer, wij vragen u dat er ook hier mensen zijn die in de Heer Jezus Christus verbonden willen zijn, in hem opgenomen willen worden. En Heer, dat zij ook mogen groeien in het geloof. En daar ook de middelen voor gebruiken die aangeboden worden. Heer, zo vragen wij u dat de gemeente wordt opgebouwd en mag groeien in het geloof in uw Zoon, verzegeld door de Heilige Geest, opdat u, God de Vader, aan uw eer komt. Heer, zo vragen wij u om uw nabijheid voor deze gemeente, voor de predikant die u aan deze gemeente verbonden heeft. Schenk hem alles wat hij nodig heeft, dat hij ook de zegen van u mag ontvangen en ook tot een zegen is hier in dit midden. We vragen u om uw nabijheid voor de broeders van de kerkraad. Schenk hen ook alles wat zij nodig hebben deze dagen, deze weken, de leiding van uw Heilige Geest. En Heer, ook als er terugtredende broeders zijn, dan bidden wij ook dat de openstaande vacatures vervuld mogen worden door handen die u aanwijst, die geleid door de Heilige Geest ook in het midden van de gemeente kunnen en mogen dienen. Alleen omdat ze verbonden zijn met u. Heer, zo vragen wij u om uw nabijheid voor deze gemeente, voor het geheel van de kerk. Dat er voldoende dienaars van het woord ook zijn, iedere keer opnieuw. Dat mensen, jongeren, geroepen worden om in uw dienst te staan. Heer, zo vragen wij u of u ook omziet naar het geheel van de kerk. We bidden voor mensen die het moeilijk hebben. Die het lastig vinden om de lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Omdat er zoveel is in het leven wat hen treft, dat ze het moeilijk vinden om u de lof toe te zingen. Heer, wij vragen u om uw nabijheid ook voor hen. Dat u hen zelf de sterkte wordt. En dat u hen alles geeft wat in die omstandigheden ook nodig is. We bidden voor alle mensen die te kampen hebben met psychische moeilijkheden, psychische problemen. Waar de zorgen soms boven het hoofd dreigen te groeien en geen uitkomst meer lijkt. Dat u het zelf bent die aanwezig is met uw liefde. En dat u onder hen komt en draagt met uw doorboorde handen. Heer, dan is het goed. We bidden nu voor alle mantelzorgers. Voor mensen die iedere keer weer een stapje extra moeten zetten terwijl het al zo zwaar is. Zegent u hen. En stel hen ook tot de zegen dat ze de kracht van u mogen ontvangen om vol te houden. Tot eer van uw grote naam. Heer, zo bidden wij u. Om alles wat nodig is. Om een gezegende zondag. Om opnieuw ontmoetingen rondom het geopende woord. Ook vanmiddag. Dat we zo door u gedragen worden. Elke dag van ons leven. Heer, wij bidden u. Niet omdat wij iets verdienen vanuit onszelf. Maar enkel en alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen. Onze slotpsalm is op Psalm 27, daarvan het zevende vers. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, daarvan het zevende vers. We mogen onszelf verlaten, onszelf toevertrouwen aan de Heere God en we mogen gaan onder zijn zegenende handen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.